Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begint. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is, was en komt, en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 89. En we zingen eerst het derde en het vijfde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. We zingen nu vers 3 en vers 5 en straks naar de belijdenis van het geloof, het vierde vers uit dezelfde psalm. We belijden vanmiddag ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u, van jullie, spreekt in haar of in zijn hart met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaan wij tot de troon van Gods genade, laten we samen gaan bidden. Heere onze God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wie is er aan u gelijk? Wie kan u evenaren, wie kan u naar de kroon steken, immers niemand. U bent zo groot en zo heerlijk, zo heilig, zo vol van rechtvaardigheid en waarheid. En we zongen over uw eindeloze trouw, die u opbrengt tegenover ontrouwe mensen. We zongen over de grootheid van u. En dan nog, Heere, kunnen wij in woorden die grootheid niet benoemen. U bent de koning der koningen, de Heere der Heerscharen, God der goden. We danken u dat wij vanmiddag hier bij elkaar mogen komen of dat wij thuis deze dienst mogen meebeleven of op een ander moment op deze dienst ingeschakeld mogen zijn. Dat verdienen wij niet. En geef dat wij dat niet zeggen uit gewoonte. Maar dat diep in ons hart leeft. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dan wordt het een wonder. Een hemels wonder dat u ons bijeen roept. En dat de deuren van de bron vanmiddag toch open stonden. En dat alles in gereedheid was gebracht. En uw woord open ligt op de kansel. Heere onze God, wij bidden u of u ons een hart geeft. Dat uw woord kan ontvangen. Want er zijn zoveel dingen, niet in het minst de zonden en de ongerechtigheden, de verkeerdheden die in ons hart zijn en die scheiding maken tussen u en ons. Maar er zijn ook zorgen. Wij zongen over de woeste zee en dat kan misschien ook wel ons leven zijn. Dat ons levensschip zich bevindt op woelige wateren of ons huwelijk zich in woelige wateren bevindt. Of dat wij jong zijn en toch al zoveel golven zien om ons heen en zoveel wind tegenvoelen. Dat kan ons zo verdrietig maken. Maar ook zo afstompen voor de dingen van u. Of juist niet. Dat wij wellicht juist door de stormen heen zo verlangen dat u spreekt een woord van vrede. Zoals wij ook vanmiddag zullen lezen dat u de wind en de zee bestraft. En zij werd stil. En dat in die stilte de plaats komt voor de verwondering. Wie is toch deze? Dat wind en water hem gehoorzaam zijn. O God, daar verlangen we naar. Dat u zo in ons midden opstaat, Heere Jezus Christus. Wij hebben u beleden met de Vader en de Heilige Geest. Heere Jezus, u die geboren bent, geleden hebt, gestorven en begraven. Ja, ben neergedaald tot in de hel. En dat niet voor uzelf. Maar in onze plaats wilde u die weg gaan. Opdat wij niet die weg hoeven te gaan. O God, laat dat vanmiddag overblijven. En laat dat ons hart in liefde mogen doen ontvonken naar u toe. En dat de liefdesband, als die er is tussen u en ons, aangehaald mag worden. Verdiept, verinnigd en verinnerlijkt. En als wij op afstand staan, misschien met een groot verlangen om hem te kennen, die verkondigd wordt, dat dan door de Heilige Geest de vonk overslaat. Vanmiddag, voor u is niets te wonderlijk. Dat bidden wij voor de kinderen, de jongens en meisjes. Ze zijn niet te jong om ingewonnen te worden voor u en voor de heerlijke dienst van u. Dat bidden wij voor de jongeren. Ze zijn niet te druk om door u aangeraakt te worden. De Heilige Geest breekt overal dwars doorheen. Doe dat, Heere. door uw machtige geest, die Heere is en die levend maakt. Dat bidden we voor de ouderen, zij die op hoge leeftijd zijn gekomen, misschien ook nu van thuis uit luisteren, de levensavond gevallen, misschien ook wel het sterven in zicht, dat dan woorden mogen klinken die hen raken, die perspectief geven, die doen uitzien naar de nieuwe morgen. We bidden voor de dienst van de koster en van de organist, de dienst van de kerkenraad in hun opzicht over de verkondiging. Help hen daarbij. Dat is een belangrijke taak en ook een moeilijke taak. Maar vervul ze met uw Heilige Geest en wees met ons allen. Vergeef alles wat niet goed is. En er zijn zoveel dingen niet goed, ook zoveel dingen die we zelf niet eens in de gaten hebben, want wij vergoeilijken zo vaak de zaak. Maar Heere, maak ons eerlijk. Maak ons oprecht. Dat we zo komen tot u. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Maar belijd na ernstig overleg al mijn boze daden. En dan om Christus wil. Neemt u ze gunstig weg. Een wonder. Niet te bevatten, maar te geloven. Schenk ons dat geloof. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We lezen uit de Heilige Schriften, gemeente, uit Markus hoofdstuk 4. Het Evangelie naar Markus, het vierde hoofdstuk, vers 35... tot en met vers 41 en daarna ook nog een stukje uit Openbaring 21, vers 1 tot 8. Maar eerst Markus 4, vers 35 tot en met vers 41. En dan kunt u en dan kun jij nog even kijken naar vers 34... dat dus meteen aan onze schriftlezing vooraf gaat, want daar wordt gezegd over de gelijkenissen die de Heere Jezus uitspreekt, die spreekt hij tot zijn discipelen, en dan zegt het slot van vers 34, hij verklaarde alles aan zijn discipelen in het bijzonder. Dus zijn discipelen krijgen een bijzondere behandeling, want de Heer Jezus verklaart de gelijkenissen met een bijzondere toepassing aan hen. En dat zal ook in de verkondiging straks een belangrijke rol spelen. We beginnen te lezen in vers 35. Daar komt de Heer met zijn woord tot ons. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende namen hem mede, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren, dat zijn de golven, sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen. En zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? We willen verder lezen in Openbaring 21, vers 1 tot en met vers 8. Openbaring 21, vers 1 tot 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover. De tekst voor vanmiddag kunt u in Markus 4 vinden. Het eerst gelezen schriftgedeelte Markus 4, vers 40b. Het zijn die twee vragen die de Heere Jezus zijn discipelen stelt. Hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Tot zover. Er is één afkondiging met betrekking tot de collecte. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het Scheepke. En de collecten die in deze dienst worden gehouden en van harte bij u aanbevolen worden. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen uit Psalm 93 vers 1, 2, 3 en 4. Over de wateren, vers 2, die zich verheffen in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis, het siddert alles op het woedend stroomgedruis. Maar, Heere, u bent veel sterker dan het geweld van het water die in uw almacht palen stelt. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 93. Thank you. Straks, gemeente, naar de verkondiging zingen wij op Psalm 107, vers 15 en 16. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. En dan niet op een manier dat je denkt, nou ja, kijk, zie je, het loopt dan toch weer goed af. Maar dat zullen we in de verkondiging dan straks wel horen, hoe dat is. Maar we gaan, gemeente, vanmiddag niet eerst elkaar die geschiedenis van de storm op het meer nog eens uitvoerig navertellen. Want u kent dat verhaal, neem ik aan, allemaal wel. Het wordt bovendien door Marcus, en dat is echt een kenmerk van het Marcus-evangelie, het wordt door Marcus bijzonder levendig verhaald. Dat je het met je ogen dicht in feite zo voor je ziet. Neem die werkwoorden die hij gebruikt. Stormwind en golven die over het dek heen slaan. Het schip dat langzaam maar zeker volloopt. Wat een heftigheid, wat een storm. En de Heere Jezus die slaapt. Ja, wacht eens eventjes. Eens kijken in vers 38. En u kijkt meteen even mee met mij en jij. De Heere Jezus die in het achterschip slaapt op een kussen. Dus de Heere Jezus slaapt daar waar in de regel de stuurman zat. Dus een slapende stuurman. Jezus. Ja, die wakker wordt gemaakt. Zo zegt Marcus dat gewoon. En dan staat hij op, bestraft de wind en de zee, en dan die grote stilte. Zo, nou, ja, dingen kunnen snel veranderen. Komt nog iets bij, en dat kun je in de vertalingen van de Bijbel niet zien, maar Marcus doet nog iets aparts. En dat heeft te maken met de werkwoorden die hij kiest, of liever gezegd de werkwoordsvormen die hij kiest. Om een heel lang verhaal kort te maken, het eerste deel van de geschiedenis, dat is zo'n beetje de verse 35 tot 38. Dat schrijft Marcus in wat wij in de Nederlandse taal de tegenwoordige tijd zouden noemen. Daar is in de Griekse grammatica een hele ingewikkelde term voor. Maar die laten we voor wat het is. Het komt erop neer dat Marcus iets wat in het verleden gebeurd is, en dat gebeurt wel vaker in het evangelie, dat een evangelist iets wat in het verleden gebeurd is, in de tegenwoordige tijd beschrijft. Dat deden schrijvers in de klassieke oudheid wel vaker. Omdat je daarmee een soort effect krijgt. Iets wat vroeger gebeurd is, wordt in de tegenwoordige tijd terugverteld, alsof het gewoon nu, alsof het gewoon vandaag, nu wanneer je het hoort en leest, alsof het nu gebeurt, alsof het nu plaatsvindt, ja, die storm bedoel ik, die harde wind. En dat dat schip aan het vollopen is. En dat je denkt, nog effies en dan. En de Heere Jezus, waar is de Heere Jezus eigenlijk? Doet hij wel iets? Hij ligt te slapen. En misschien zeg je nou wel, dat is ook apart. Dat is ook bijzonder. Daar heb ik trouwens die hele ingewikkelde Griekse grammatica niet eens voor nodig, want dat is precies wat het is in mijn leven. Ik zit ook in zo'n storm. En dat is voor mij ook tegenwoordige tijd. Komt dat goed uit vanmiddag? Ja, de Heere heeft op u gerekend, ook al zou u niet op hem gerekend hebben. En hij heeft op jou gerekend, ook al heb jij niet zozeer op hem gerekend, al zit je hier wel. Nou heb ik nog één opmerking vooraf, gemeente. Misschien niet zo'n fijne opmerking, maar wel denk ik een heel belangrijke opmerking. Ik begon ermee te zeggen dat we niet die geschiedenis nog eens rond en breeduit terugvertellen, omdat u hem al kent, maar er zit ook nog een gevaar aan vast. Een gevaar aan vast als die geschiedenis terugvertellen, want we kunnen gemeente. En dat kost niet eens zoveel moeite, maar we kunnen van dit schriftgedeelte, van de storm op het meer, daar kunnen we een geweldig mooie preek van maken. Dat is niet eens zo moeilijk. Een beetje dominee kan dat. Een geweldig mooie preek van maken, die ongeveer zo gaat. Dan beginnen we met die storm natuurlijk. En dan laten we het even heel flink waaien. En die golven heel hoog gaan. En dan komen we bij die bange discipelen. En dan zeggen we, nou gemeente, bent u ook wel eens bang? Nou ja, waarschijnlijk wel, hè. Natuurlijk, vandaag de dag misschien wel bang voor de derde wereldoorlog. Dat weet je maar niet. Poetin en Trump met die hele rare dingen die hij allemaal doet. Bent u ook wel eens bang? Ja, natuurlijk. En dan zegt de dominee, nou, ik ben het ook wel eens. Nou, gelukkig, denken we dan, hij ook. Dat is wel fijn om te horen trouwens, dat hij ook wel eens bang is. Zie je nou wel? En dan wijzen we vervolgens op die discipelen, die in hun angst en nood tot de Heere roepen. En dan zeggen we, ja gemeente, doet u dat nou ook? Roepen tot God, nou ja, veel te weinig natuurlijk, maar ja, dan gaan we er nu weer wat meer werk van maken. En dan komen wij, dat is het hoogtepunt dan van die preek, hè, bij de Heer Jezus die opstaat en die de golven en de wind bestraft en die alles in orde maakt. En dan kijken wij onszelf en elkaar opgelucht aan. En zeggen, zie je nou wel? Komt toch goed allemaal. Het komt toch goed allemaal. En dan varen die discipelen weer rustig verder. En dan zingen wij, hè, zoals we dat ook vanmiddag gaan doen. Dan zingen wij Psalm 107 bijvoorbeeld. Hij doet de storm bedaren, de golven die zwijgen stil. En we knikken elkaar ook bevestigend toe. Of Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. En buiten de dienst om zouden we misschien zingen, wij hebben ons vaders zoon aan boord. In het veilig strand voor het oog. Of al gaat de storm tekeer, leg maar vol vertrouwen je hand in die van de Heere. Heel mooi, heel mooi. Kunt u allemaal volgen, hè? En jullie ook, jongens en meiden. Hebben we een hele mooie preek gehad. Laten we eerlijk zijn. En zo varen we, om zo te zeggen, de nieuwe week weer in, opgelucht en bijzonder getroost. En we varen en we varen. En dan hebben wij niet eens in de gaten dat wij er inmiddels de Heere Jezus alweer uit hebben gezet. Uit de boot. Want het gaat weer. En het lukt ons weer. En we kunnen het weer. En we varen zonder de Heere Jezus vrolijk verder. Ja, tot er natuurlijk weer een nieuwe storm opsteekt. En dan kijken we elkaar verbijsterd aan en zeggen, ja, maar waar is nou de Heere Jezus toch? Ja, maar die hebben we er zelf op een zeker moment uitgezet. Gelukkig is er altijd wel iemand dan die zegt, ja, maar wacht eventjes. Je mag hem er dan toch weer bij roepen. En een ander die weet, God laat toch geen bidder staan. Nou dan. Maar lieve gemeente, en dat bedoel ik echt niet vervelend, en maar zulk een verkondiging, en zulke preken, en zulke mooie preken die, om zo te zeggen, altijd weer op hun pootjes terechtkomen. Zulke mooie preken, die zou u moeten weigeren. Die zou de kerkenraad moeten weigeren. Tuurlijk, begrijp me goed. Natuurlijk is er één, dat is God. En de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, is er één aan wie de wind en het water gehoorzaam zijn. Wat dacht je nou? Maar Heere, u bent veel sterker dan het geweld van het water die uw almacht palend stelt. Reken maar, nou en of. En vergeet het nooit. Vergeet het nooit. Hij laat geen bidden staan. Nee, gelukkig niet. Want stel je voor, dan kon je het wel schudden. Maar als wij niet van plan zijn, als wij niet van harte voornemend zijn om hem het stuur van ons levensschip, het schip van de kerk, dat stuur hem onvoorwaardelijk in handen te geven, alle dagen, en werkelijk mogen weten dat hij alle dagen en de nachten bij ons aan boord is. Of je levensschip misschien tot dusverre meer weg had van een zogenaamde duikboot. Weet je wel, dat je steeds maar wegduikt. Als God naar je toe komt in de verkondiging. Of misschien dat je levensschip meer weggeeft van een mammoetanker. Die mensen heb je ook, die denderen maar door. Volle kracht vooruit. Of voor wie het levensschip misschien tot nu toe meer weggeeft van een cruiseschip. Zo gezellig en zo goed. Hoe dan ook. Hij wil in zijn genade. Hij wil in zijn genade stuurman worden. Van duikboten. Van mammoetankers. Cruiseschepen. En misschien ben ik jou nog wel vergeten. Speedboten. Altijd haast. Altijd druk. Maar hem er dan niet uitzetten. Hem er dan niet uit bonjouren. Als weer gaat. Als weer zo lekker loopt. Als je weer de wind in je rug hebt, weet je wel. Als je op stoom komt. En als dat nou niet het voornemen van je hart is. Om hem de algehele leiding toe te vertrouwen van je levensschip. Dan is zo'n preek, waar ik zojuist even een klein voorbeeldje van gaf. Weet je wel, dat alles op zijn pootjes terechtkomt, dan is dat hardop vloeken in de kerk. Dan is een dienst als deze tijdverdrijf, houd ik u even van de straat. Ik hoop dat u het met me eens kunt zijn. En dan nu het punt, hè? Ja, dat wordt hoog tijd. Het punt van de tekst en dus ook het punt van de verkondiging, dat zit hem in vers 40. Marcus verhaalt deze geschiedenis op een wijze die iets anders is, of beter gezegd een iets ander accent heeft dan het heeft bij Matthäus en bij Lucas. Het is raadzaam om dat eens naast elkaar te leggen vanavond. De storm op het meer, zoals Marcus dat beschrijft, en Matthäus en Lucas. En Marcus heeft één bijzonder accent in zijn weergave. Dat zit hierin, in vers 40. En hij, dat is de Heer Jezus, zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Of zo vreesachtig? Hij stelt twee vragen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij dan geen geloof? En die twee vragen, die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En die moeten met elkaar in verbinding worden gebracht wat de uitleg betreft. We beginnen bij die eerste vraag. Waarom bent u zo vreesachtig? Of wat zijt gij zo vreesachtig? In de HSV staat, waarom bent u zo angstig? Dus vreesachtig of angstig? Dat zijn op zichzelf genomen gemeentekeurige vertalingen. En die passen ook bij ons, hè? Keurige mensen. Dat zijn wij natuurlijk, tenminste, aan de buitenkant. Want stel jongens en meisjes, dat weten jullie misschien ook wel, of als je wat ouder bent. Dat is al even terug dat de oorlogsarchieven werden geopend. Althans voor een gedeelte daar natuurlijk. En sinds dat gebeurde is er een ware run geweest op die documenten. Want ja, nu zou je kunnen zien wie er fout is geweest in de oorlog. Wie wellicht ooit ja, jouw tante heeft verraden. Of dat misschien jouw oom iemand anders heeft verraden. Maar stel dat nou eens een boekje opengaat. Zeg maar de archieven van jouw hart. Toegankelijk gemaakt worden voor iedereen. Dat iedereen daarin kan. En kan lezen wat er allemaal in jouw hart leeft. Hoe je denkt over een ander. Hoe je kijkt naar een ander. Hoe je kijkt naar een ander meisje of andere vrouw. Dat het allemaal op straat ligt. Of geprojecteerd werd op de witte wand van de kerk. Je zou je wild schamen, het zweet breekt je uit. Het dingen die een ander niet van jou mogelijk hielden. Achter die keurige jas klopt een hart dat verlangens kent en begeerte heeft. Houd toch op. En dat is dan niet alleen bij jou zo, maar ook bij je vader en moeder, bij mij. Dan zijn we ineens allemaal fout. En het is nog niet eens oorlog. Dus die keurige vertaling. Punt is gemeente dat Marcus een woordje gebruikt. En dat betekent laf. Lafhartig. Marcus had 3 Griekse woorden tot zijn beschikking. En hij kiest nu juist het woord met de meest negatieve en verwijtende lading. Wat zijt gij lafhartig? Laf, Waarom zijn jullie zo laf? Zegt de Heer Jezus dat? Waarom? Nou kijk, in de Griekse vertaling van het Oude Testament komt dat woordje ook voor. Ik zal een voorbeeld daarvan geven. In Deuteronomium 31 vers 6. Dat is in de afscheidspreek van Mozes naar het volk Israël toe. Dan zegt hij, wees sterk en wees moedig en wees niet bevreesd. Maar ook daar staat, wees niet laf. En schrik niet voor hen, dat zijn de andere volken, terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Dus niet laf zijn. Dat is een bevel van de Heere. Niet lafhartig zijn, want ik ga met u mee. En later zal Paulus tegen Timotheus zeggen, in de tweede Timotheusbrief, God heeft ons geen geest van, ja, wij zeggen dan van vreesachtigheid gegeven, maar ook daar staat, God heeft ons geen geest van lafheid, van lafhartigheid gegeven, maar van kracht. In 1 Johannes 14, vers 27, hebben wij het ook zo keurig vertaald met laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Dat klinkt, denken we dan, toch wel heel warm, hè? En heel bemoedigend ook. Dat is natuurlijk ook. Maar ook hier weer hetzelfde woord. Laat uw hart niet in beroering raken, niet laf worden. Ja, de meester zegt wel iets, hoor. Hij zegt wel iets. Hij slaat niet alleen, om zo te zeggen, een arm om je schouder. Maar hij zegt, ook denk erom, niet laf worden, niet lafhartig zijn. Waarom zegt hij dat? Nou, hij zegt dat, dat is heel eenvoudig, gemeente. Hij zegt dat eenvoudigweg, omdat wij zulke laffe mensen zijn. Laffe mensen. Omdat wij vaak ook een laffe kerk zijn. Of een laffe gemeente. Echt waar. En laffe gemeenteleden. Laffe dominees. En kerkenraden. Dat heeft ook het verleden, de geschiedenis, ons wel geleerd. Ook de kerkgeschiedenis. Dat we laffe mensen zijn. Dat we wegduiken. Dat we toch niet zo makkelijk op durven te staan. En daar ga ik maar geen concrete voorbeelden van geven. Want dan zul je zien dat we daar opeens ruzie over krijgen. Dat de een zegt, ja, maar dat kon toch niet anders dan zo. We moesten wel. Maar we voelen allemaal wel aan, denk ik vanmiddag, dat er een kern van waarheid in schuilt. Dat wij als welvarende westerse kerk, laat ik het algemeen houden, dat wij als westerse kerk niet uitblinken in moed en in durf. Maar liefst de zaak zo lang mogelijk rustig willen houden. Geen gedoe, want we hebben een hekel aan gedoe. Dat is er al genoeg, zeggen we dan, gedoe. En dat rechtvaardigen wij dan ook nog weer een keer. Zo van, ja, we moeten de overheid gehoorzaam zijn. Dat soort dingen. Alsof er in de Bijbel niet ook heel veel andere dingen over die overheid staan. En alsof het niet zo is dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen, wie het ook zijn. Achter geschiedenis is toch soms ook een treurig verhaal. Dat we zo blind zijn. En zo graag aan ons lieve leventje vast willen houden. En geen gedoe, want daar hebben we een hekel aan. En moet je dan die berichten eens lezen over de broeders en zussen in Noord-Korea. in China, in Pakistan en zo. Niet vergeten om voor hen te bidden hoor. Terwijl zij, zeggen zij tegen ons, voor ons bidden. Dat wij niet zullen omvallen. Laffe mensen. Laffe kerk, laffe gemeente. Zoveel lafhartigheid. Moet je nagaan. Als wij iets van gekkigheid zouden uithalen met de naam van Allah, dan staat heel de moslimgemeente op. En op de achterste benen komen ze meteen verhaal halen. En als nou die naam van Jezus, die ozo, en ik hoop dat ik uw hart daarin meekrijg, die naam van Jezus, die ozo kostbare naam, Jezus, onder de hemel gegeven, door wie wij moeten zalig worden. De naam aller namen, als die nou eens door het slijk gehaald wordt, en dat wordt die toch, gemeente, in ons land zo'n beetje elke, wordt toch zo'n beetje elke dag gedaan en bezoedeld. En dat men soms zo de draak steekt met Jezus en met God. En ach, ja, laten we er maar niks van zeggen hoor. Het wordt anders misschien alleen nog maar erger. Gemeente, het zou wat. Het zou wat. Wat is die naam je dan waard? Houd je eigenlijk wel van hem? Ja, maar wacht eens. Wat heeft dat nou met deze geschiedenis te maken? Oh ja, kijk weer even mee. Kijk weer even mee. In Marcus 4. Daar is de Heere Jezus begonnen om zijn discipelen de geheimen van het koninkrijk uit te leggen door middel van gelijkenissen. En dan zegt hij in vers 12, moet je even meekijken, Marcus 4 vers 12, hij zegt dat blijft voor andere mensen verborgen, die zien, maar die doorzien niet. En die horen wel, maar die begrijpen het niet. Maar jullie, zegt hij tegen zijn discipelen, jullie mogen, om zo te zeggen, op de eerste rij komen zitten bij mij. En ik ga het allemaal aan jullie uitleggen. Dat is toch wat, hè? Zo'n bijzondere behandeling. Voorkeursbehandeling. Dat noemen wij in de kerk verkiezing. Want dat is het gewoon. Ook vanmiddag, verkiezing, welzalig, die gij hebt verkoren, dat wij uit al het aardse gedruis mochten naderen, om zijn heilstem te horen, om te wonen in zijn huis. Dat is verkiezing. Dat is iets van die voorkeursbehandeling die ook de discipelen hier krijgen. Dat Jezus zegt, ik ga jullie alles in bijzonder nog eens uitleggen. En dat is toch ook gemeente wat er al die jaren is geweest in de westerse kerk. In het bijzonder dat wij zo in de watten zijn gelegd door God. Hij wilde ons alles leren. Zondag aan zondag wilde hij ons alles leren. Net als toen bij zijn discipelen. En de wereld, ja, die dendert wel door. Maar de kerk zat toch, als het goed is, stil aan zijn voeten. En te luisteren om alles op te vangen. Om geen woord te missen van wat hij op zijn hart droeg. Een soort van 7 volle, nou nog wel langer hoor dan 7 jaar. 7 volle jaren. Maar je weet maar niet. Er zouden natuurlijk ook nog wel eens, en misschien duurt dat helemaal niet zo lang, wel eens 7 magere jaren kunnen komen. Of denkt u nou, ja, dat loopt zo'n vaar niet hoor. Denkt u dat? We zitten nu in een soort comfortzone. Vergeleken met de rest van de grote wereldkerk. Bijzonder uniek is dat. Want als ik de Bijbel goed lees, dan is verdrukking en vervolging normaal. Wanneer je een volgeling van de Heer Jezus bent. En dan is uit de wind staan abnormaal en heel bijzonder. En daarom is het dus zo goed te begrijpen dat de Heer Jezus, die nu zoveel zorg aan zijn discipelen gegeven heeft, zo om zo te zeggen, zo in de watten heeft gelegd, dat hij ze nu bestraft en verwijtend toespreekt en zegt, wat is dat nu toch voor een laf gedrag? Je weet toch wel beter dan om bij het eerste beste stormpje moord en brand te roepen. Vers 34, ik zei het al, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Dat is wat. Dat is wat, dat is om te huilen, dacht ik, thuis. Dat is om te huilen van ontroering. Dat de Heer Jezus die moeite neemt om je alles in het bijzonder te verklaren. Wat heeft hij al ontzaglijk veel willen geven. Je zou geestelijk al zo verzadigd moeten zijn. Zo opgegroeid, opgewassen tot een krachtige man in de Heer. Tot een geestelijke moeder in Israël. Iemand die weet wat hij aan de Heer heeft. En aan zijn belofte heeft, aan de Heer Jezus heeft. Zoiets als wat Paulus zegt in Romeinen 8, ik ben verzekerd. Dat. Iemand die dus zegt, als er een windje opsteekt, ach, niets aan de hand, want God de Heere regeert. Want dat was nou juist één van de geheimen van het koninkrijk. Die de Heer Jezus zijn discipelen in het bijzonder heeft geleerd. Dat God de Heere regeert. Het gaat om het koninkrijk van God, die alle dingen in zijn machtige handen heeft en houdt. En als dan het schip van de kerk een beetje water maakt, dat je dan niet meteen begint te schreeuwen, maar bedenkt, oh ja, natuurlijk, dat heeft de meester al aangekondigd. Hij heeft immers gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hoe was die ook alweer? Zo, uw hart wordt niet ontroerd. Dat zegt hij tegen de kerk die achterblijft, als hij zelf naar de hemel gaat. Uw hart wordt niet ontroerd en wees niet lafhartig. Wees niet lafhartig. Ik heb de wereld overwonnen, snap je? En dat is nou niet om het even, dat je misschien vanmiddag zou kunnen zeggen, nou ja, inderdaad, nu dat allemaal gezegd wordt, ja, we zouden inderdaad, nou ja, dat soort dingen. Nee, schrok u nou niet ook heel erg daarnet, toen wij het Openbaring 21 gingen lezen. Ook maar eens opzoeken, want dan zult u zien dat ik het niet verzin, maar dat het er gewoon staat. Openbaring 21. En dat gaat om de vraag wie er nu wel en wie er nu niet dat nieuwe Jeruzalem, dat bij God vandaan uit de hemel naar beneden komt, wie daar wel en niet zullen binnengaan. Dus de allerbelangrijkste vraag dus, hè. En dan zegt Johannes, althans de Heere Jezus door Johannes heen, wie overwint, die zal alles beërven. Wie overwint zal alles beërven. Ja, goed, maar dan vers 8 van Openbaring 21. Maar de vreesachtige. Ook hier weer. De lafhartige. Die worden als eerste genoemd. Ik moet u zeggen, daar keek ik ook van op. En daar schrok ik ook erg van, eerlijk gezegd. Zo vaak gelezen. Met begrafenissen en zo. Maar dan worden die lafhartigen als eerste genoemd. Wij zouden zeggen, ja, wat daar volgt, hè. De ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, ja, nee, die zeker niet. En de tovenaars, nee, die zeker ook al niet. En de afgodendienaars niet. En de leugenaars niet. Maar die luide stem uit de hemel, want dat is het. Een luide stem uit de hemel, vers 3, een grote stem uit de hemel die zegt, om te beginnen de vreesachtige niet, om te beginnen de lafhartige niet. Dat is om te schrikken. Tenminste, ik schrok daar geweldig van. Tot voor kort altijd overheen gelezen. Ja, en dan volgt die andere vraag natuurlijk als vanzelf. Hebt u dan geen geloof? Ja, nou ja, goed, maar ik ben belijdend lid. En ik zit toch eigenlijk altijd wel in de bron. Ik lees de Bijbel. Hebt u dan geen geloof? Ja, wacht. Misschien toch niet het geloof dat nodig is. En dat het uithoudt wanneer de stormen opsteken. Daar moet ik eens over nadenken. Ja, doe dat. En bespreek het vooral met de Heere. En laat daar geen gras over groeien. Doe dat vanavond nog. Misschien dat je toch nog eens naar hem terug moet. En met hem een aantal dingen door moet nemen. Hebt u dan geen geloof? Een soort van opnieuw beginnen. Want dat is het, hè. Je komt erachter dat je niet hebt wat je wel nodig hebt. Kijk, mensen zijn tegenwoordig, lezen we in de krant, druk in de weer met het kopen en samenstellen van overlevingspakketten. Dat weet u wel. Misschien heeft u zelf ook wel iets in huis gehaald, batterijen en zo, rijst. In Polen bouwen mensen al bunkers. Dat noemen ze bunkeren. Wij gaan onszelf bunkeren voor een eventuele oorlog. Nou, dat is misschien ook wel verstandig. Maar dat wij nu geloof behoeven, geloof nodig hebben dat niet laf is, dat niet lafhartig is, Welke storm er ook uitbreekt. Dat we dan staan in het geloof. En staan in het verbond van God. Want daar heeft het woordje geloof in onze tekst mee te maken. Dat je staat in dat verbond van God. Het verbond van God. Dat wil zeggen, God houdt ons vast. Niet wij hem, maar hij houdt ons vast. Komen wat er komt. Hij begon en hij zal voleindigen. En alles wat daartussenin zit, ligt in zijn handen vast. Komen wat er komt. Dus niet laf zijn, niet lafhartig zijn. Ik ben die ik ben. Dat is mijn naam. En dan moeten we van de weersomstuit dit ook weer niet als een soort nieuwe wet gaan prediken. Zo van, nou gemeente, geloof het nou toch eens een keer. Of zie nou toch dat je het geloof komt. Want gemeente, wij maken niks klaar. Wij maken niks klaar. Niks. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, ik ben toch zo blij met mijn geloof. Ik begrijp dat wel. En ik wil mensen ook niet verdrietig maken, maar die zin klopt eigenlijk niet. Het is niet jouw geloof. Het is niet mijn geloof. Er is maar één geloof. Er is maar één geloof dat het uithoudt. Welke storm er in deze wereld ook maar uitbreekt, dat is het geloof van de Heer Jezus Christus. Hij die zich dwars door de zwaarste stormen heen geloofd heeft. Toen het water hem tot aan de lippen stond, neder overheen kwam. Met golven zo hoog, zo hemelhoog. Hij verdronk er helemaal in. Maar hij was niet lafhartig. Hij was niet laf. Hij zei zelfs, pak mij dan maar. En laat deze, die lafhartige discipelen, die lafhartige kerk, laat hen maar weggaan. Kwamen zij er mooi vanaf. Ja, maar hij niet. Hij niet. En dat voor u. Dat voor jou. In plaats van. Onthoud die drie woorden, lieve jongens en meisjes, in plaats van. In plaats van hij, in de plaats van mij. Jij had er niet mee weg mogen komen. Maar hij laat jou ermee wegkomen. Lafaard die je bent. De Heer Jezus, die moet u hebben. Jezus, die moet jij hebben. Dan heb je ook het geloof dat het uithoudt in de storm. Komen wat er komt. Geef mij Jezus. Ach, en de Heere God doet niet liever. U de Heere Jezus geven. Maar sta je in de rij? Sta je in de rij? Het wordt wel tijd hoor. Het wordt wel tijd om te komen tot Jezus voor het eerst. Of de zaak te vernieuwen voor Gods aangezicht, voor jezelf, voor je lieve kinderen. Dat kan niet wachten. Dat kun je niet meer uitstellen. Dan ben je echt een ontaarde vader. Als je zegt, nou dat komt misschien dan morgen wel. Nee, nee, nee. O God, in de stilte voor de storm bid ik, geef mij Jezus. Amen. Zullen we samen danken en bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is er bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon en al ligt er geen maan. Dank u wel voor alles wat u ons vanmiddag en vanmorgen toe wilde voegen. En dat doet u nooit zomaar. Dat doet u omdat wij dat nodig hebben, ook al beseffen wij soms niet eens dat wij dat nodig hebben. Dat is onze nood. Heren, wij zien wel dat de storm van secularisatie, afval opsteekt. En we merken, als we eerlijk zijn in ons eigen hart, soms ook die lauwheid, dat de eerste liefde soms maar zomaar verdwenen kan zijn of op een heel laag pitje is komen te staan. We zien dat er in onze jonge mensen getrokken wordt en dat ze daar zo moeilijk weerstand aan kunnen bieden. En we wijzen niet, want Heere, wij kunnen dat ook niet. Wij worden ook zo opgeslokt door het hier en nu. We bidden u dat wij zoveel oog en zoveel hart voor de schoonheid van de Heere Jezus mogen ontvangen. Dat het echt mag leven in ons hart. Weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dat dat niet te hoog gegrepen is. Dat we zo ingenomen worden door de geheimenissen van uw koninkrijk. Dat wij hemels leven op aarde. Maar er is zoveel zielsverzoeking. Er is zoveel strijd. Daarom houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het stil en blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. We bidden voor deze gemeente, haar kerkenraad, haar dienaar en zijn gezin. Vervul hem met uw genade, met uw wijsheid, met uw vrede, met uw liefde. En mag de gemeente groeien in geloof, hoop en liefde. Geworteld raken. Geworteld zijn in de vaste grond van uw belofte, dat wij niet omwaaien, niet wegwaaien als de storm uitbreekt, welke storm er ook komt. Houd onze kinderen vast, onze lieve kinderen, onze kleinkinderen. Help allen die onze kinderen onderwijzen op de basisschool, op de middelbare school, op hogescholen, universiteiten, o God, dat we daarin schouder aan schouder mogen staan. Ouders, opvoeders, leraren, leraressen. Opdat onze kinderen u zullen mogen kennen. En de kracht van uw opstanding mogen kennen. Gemeenschap mogen hebben aan het lijden van Christus, opdat zij ook mogen komen tot de opstanding van de doden. Heere onze God, wij danken u voor deze dienst, weer een blijk van uw bijzondere trouw en zorg aan ons leven. We bidden voor broeders en zusters in verdrukking en vervolging in Noord-Korea, Iran, Irak, Pakistan, Somalië. Behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. En bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder zal doen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk, o Heilige Geest, en uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer. Amen. Het vierde en vijfde couplet uit Psalm 42. Psalm 42, vers 4 en vers 5. U heeft mijn gemeente in het zingen van deze twee verzen uit Psalm 42 zeer bemoedigd. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen. Amen.